Goedemorgen, luisteraars. Zondagmorgen hoorden we ook over het leven van Petrus. Het werd getekend door de Heer Jezus. In deze preek hoorden we over zijn jeugd, zijn ouderdom, zijn dood en zijn werk. Hebben wij het ook al geleerd, zoals Petrus het moest leren, om alles uit handen te geven en Jezus te volgen? Vorige week ging de meditatie over de tempelbelasting en vandaag vervolgen we dat onderwijs daaruit. Dominee B. van der Heijden spreekt in deze meditatie over Matteüs 17, vers 25b. Het gaat over de noodzaak van betaling van tempelbelasting aangetoond. Maar voordat we daarna gaan luisteren, willen we eerst een zegen vragen. Heren in de hemel, ook deze morgen mogen we weer luisteren naar uw woord. Dat woord wat u geeft, wat u gegeven hebt. En dat woord wat al zoveel eeuwen mag klinken. Wat geklonken heeft ook uit de mond van u, o Heer Jezus Christus, tijdens uw omwandeling. En daar mogen we ook steeds weer van horen, ook afgelopen zondag. En Heere, dan is dat woord ook aan ons hart gelegd, zoals dat steeds weer mag gebeuren. Maar heeft dat woord dan ook al werkelijk geklonken in ons hart en leven? Mogen we daarom vragen, Heere? Mogen we uw stem horen, steeds maar weer, om onderwijs te mogen ontvangen in wie wij zijn, zondaren, maar ook te mogen horen dat er een weg is waarin zondaren zalig kunnen worden. Want u, o Heer Jezus, bent die weg gegaan. Van kribbe naar kruis. Maar u bent ook opgestaan. En u bent ten hemel gevaren. En komende zondag mogen we herdenken dat u de trooster die u beloofd had ook heeft willen geven. En wat hebben ook wij de werkingen van uw geest nodig in ons hart en leven. Heere, zo kent u ons, als we vanmorgen mee mogen luisteren, of misschien later mogen luisteren. Dan kent u een ieders leven en een ieders hart. En dan bidden we u voor hen die het moeilijk hebben, in zorg, in ziekte, in verdriet, in rouw, langer of korter geleden. Zou u in alle omstandigheden willen schenken wat nodig is, opdat het ons mag verbinden aan u, om het in alle omstandigheden alleen van u te mogen verwachten. En zou u dan willen zegenen in al die wegen die u gaat. Heere, wilt u zo voor onze gemeente zorgen? U zorgen voor zieken? Wilt u zorgen voor mensen die het psychisch zo moeilijk kunnen hebben, soms al zo lang? Wilt u zorgen voor eenzamen? Wilt u zorgen voor hen die het zo moeilijk hebben in hun persoonlijk leven, of met elkaar, of in het gezin, of in de familie? O Heere, wilt u toch schenken wat daarin nodig is om te leven zoals u dat van ons vraagt? En zou u ook uitkomst daarin willen geven? Wilt u al het werk in onze gemeente zegenen? Wilt u uw knecht zegenen, die u al zo'n lange tijd in onze gemeente schenkt? Wilt u hem ook deze dagen gedenken, samen met het curatorium, als ze deze dagen mogen vergaderen, dan danken we u dat u het gisteren gaf in uw goedheid, dat er 2 nieuwe studenten mochten toegelaten worden. Zo wilt u nog naar ons omzien, zo gaat u nog door met uw werk. En mogen we dan ook voor deze dag en ook voor morgen vragen om uw zegen daarin. Zou u willen verblijden door uw daden? Zou u mannen willen roepen, willen uitstoten? En zou dat werk ook in deze dagen openbaar mogen worden? Schenk daartoe wijsheid, ja ook de leiding van uw Heilige Geest. En dat bidden we u voor al het werk in uw Koninkrijk. Ook voor de zending, voor de evangelisatie. Wilt u zijn met Jacobina, die haar werk mag gaan beginnen. Maar ook alle andere zendingswerkers. Ook hen die vanuit onze gemeente op allerlei plaatsen hun werk mogen doen. Dat u ook zij met het evangelisatiewerk, ook hier in Veenendaal. Zou u ook daarin willen verblijden door uw daden, door ons een evangelist te willen schenken? Zou u ook daarin willen roepen en uitstoten om dat werk te mogen doen, ook in Veenendaal? Want o Heere, wat is het nodig dat ook de inwoners van onze plaats bekendgemaakt worden met die enige boodschap van redding. Wilt u zo met ons zijn? En ook het woord wat we vanmorgen mogen horen, heiligen aan ons hart. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. We lezen eerst een klein stukje uit Gods woord, Matteüs 17, en vanmorgen willen we vers 24 tot en met 27 lezen. Matteüs 17, dan vanaf vers 24. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de drachmen ontvingen, en zeiden: uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide ja, en toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. De noodzaak van betaling van tempelbelasting aangetoond. En dan letten we op Matteüs 17 vers 25b, waar we Gods woord lezen: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Er ligt eigenlijk iets aangrijpends in de vraag of de meester wel de tempelbelasting betaalt. Deze vraag tekent de plaats die hij op deze aarde inneemt. Het betalen van tempelbelasting behoort ook tot de staat van zijn vernedering. En daarom wordt de eigenaar en bezitter van hemel en aarde gemaand om belasting te betalen. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hij moet wel aan zijn verplichtingen voldoen. Hij is door zijn besnijdenis en voorstelling in de tempel onder de wet geplaatst. en de wet eist gehoorzaamheid van haar onderdanen. Dat geldt nu ook de zoon des mensen. Maar het betekent wel dat het kind des vaders moet meehelpen het huis zijns vaders in stand te houden. Wat een liefde, trouw en overgave schittert in het betalen van de tempelbelasting. Omdat Simon Petrus er onvoldoende oog voor heeft dat ook het betalen van de tempelbelasting tot zijn borgwerk behoort, komt de Heere er nog een keer op terug. De leerling peilt de diepte van deze zaken niet op de rechte wijze. En daarom klinkt de vraag: wat dunkt u, Simon? De hemelse leermeester gaat zijn discipel een nieuwe les leren. Het mag onze aandacht niet ontgaan dat de Heere hier weer zijn vroegere naam gebruikt. Christus, de grote leraar ter gerechtigheid, weet dat zijn discipel nog zoveel moet leren. Hij heeft nog zo weinig zicht op het borgwerk. Simon vindt het eigenlijk normaal dat zijn meester de drachmen betaalt. Hij heeft daarom geen moeite met de vraag. Uit liefde tot zijn meester heeft hij de vraag volmondig bevestigend beantwoord. Ze mogen geen verkeerde gedachten van zijn meester hebben. Daar zal hij wel voor zorgen. Toch getuigt dit antwoord van onkunde. Op de Pinksterdag, als het volle licht over Christus werk in zijn ziel zal zijn opgegaan, zal hij op zulke vragen andere antwoorden geven. Maar zover is het nu nog niet. Want de liefde van zijn hart heeft hij nog zo kort geleden mogen getuigen: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar uit zijn antwoord tot de tempeldienaars blijkt duidelijk dat hij aangaande het priesterlijk en koninklijk ambt van Christus nog veel moet leren. En daarom klinkt de vraag: wat dunkt u, Simon? De koning der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? De Heere gebruikt in zijn onderwijs eenvoudige voorbeelden. Aan wie leggen de koningen belastingen op? Aan hun kinderen of aan vreemden? Het was in die tijd ondenkbaar dat leden van het koninklijk huis belasting moesten betalen. Het kost Petrus geen moeite deze vraag te beantwoorden. Spontaan zegt hij: van de vreemden? Daar kan geen misverstand over bestaan. Zonen zijn niet belastingplichtig. En dan begrijpt Petrus de bedoeling van deze vraag. Omdat Christus de Zoon van God is, is de tempel het huis van zijn vader. En moet dan de zoon aan de vader schatting betalen? Dat kan toch niet? Moet de koning der koningen, die de erfgenaam van alles is, belasting betalen? Aan deze zaken had Petrus moeten denken toen de tempeldienaars naar hem toe kwamen. De vraag van hen is in de grond der zaak een miskenning van het messiaschap van Christus. Voor de ontvangers is hij niet meer dan de zoon van Jozef en Maria uit Nazareth. Zo staat hij te boek in de familieregisters. Er ligt een miskenning in van het doel waartoe hij op deze aarde verkeert. Maar zo wordt ook aan de getuigenissen van de profeten van het Oude Testament voorbijgegaan. Heeft Jesaja hem niet aangewezen als de vader der eeuwigheid? Noemt Jeremia hem niet de Heere onze gerechtigheid? Hebben de dichters niet van zijn goedheid gezongen? De ontvangers van de tempelbelasting kennen toch ook de rijkdom van Psalm 2? Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Maar het volk gelooft niet dat hij de beloofde is. De vraag houdt echter niet alleen miskenning van zijn goddelijke natuur in. Ze verwerpt ook de zondeloosheid en heiligheid van hem. Christus kan zeggen: wie overtuigt mij van zonde? En wie deze tempelbelasting betalen moet, spreekt uit een zondaar te zijn, schuldig te staan, een onreine te zijn. Het wordt immers zoengeld genoemd. Maar de zondeloze kan toch geen zoenoffer brengen? Dat is onmogelijk. Het betalen van de didrachmen geldt hem niet. Zo zijn dan de zonen vrij. De Zoon van God kan geen belasting opgelegd worden. Maar dat is nu het wonder en de grote les voor Simon Petrus. Als borg en middelaar draagt hij de zondelast van de zijne op zijn schouders. Het is het heilgeheim van zijn borgwerk. De schuldeloze is vanwege zijn gezegend middelaarswerk de schuldige die betalen moet. Hij plaatst zich onder de wet en vervult deze volkomen. Daarom krijgt Petrus de opdracht naar het strand te gaan en het net in de zee uit te werpen. Met de zee wordt ongetwijfeld de zee van Tiberias bedoeld. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus Petrus niet naar Judas stuurt. Die zorgt immers voor het geld. Maar Simon moet naar de zee gaan en daar gebeurt het wonder. De Heer Jezus voorzegt wat er plaatsvindt. De eerste vis die hij boven water haalt, heeft een stater in zijn bek. Een stater was een geldstuk met een waarde van 2 didrachmen. Het is voldoende om de belasting, opgelegd aan 2 mensen, te voldoen. Het is voor Christus en Simon Petrus. Voor mij, zegt de meester, maar ook voor u. Het predikt de eeuwige liefde tot de zijne. Hij zorgt zelfs voor de didrachmen. Hij kent het getal van de haren van het hoofd. Nee, Gods kinderen hebben niet alleen een God voor de toekomst, maar ook voor het heden. Ze hebben niets te vrezen. En toch hebben zij daar vaak zo weinig erg in. Maar hun brood zal zeker en hun water gewis zijn. Zie, des Heren oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Zo lezen we in Psalm 33. Maar Simon moet ook voor de meester betalen. Voor mij, zegt Christus. En daarmee stelt hij zich onder de wet van zijn vader en belijdt hij dat er een schuld is die betaald moet worden. Het is ook de laatste keer dat de tempelbelasting door hem betaald wordt. Christus gaat nu het Galileese land verlaten. Het is immers de maand Adar, de maand voorafgaand aan het paasfeest. Het Lam Gods gaat op weg naar Jeruzalem om daar te gaan betalen. Nee, niet met die drachmen, niet met goud of zilver, maar met zijn bloed. Betalen voor de gemeente der uitverkorenen, voor een volk dat geen halve sikkel heeft om de hemelhoge schuld te kunnen betalen. Alles wat zij aanbrengen is tekort. Het is een volk, belijdend voor Gods aangezicht: ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar zijn werk is een volkomen werk. O onbevattelijke liefde van de zaligmaker! De didrachmen zijn voor Christus en Simon Petrus. Let op dat de Heere niet zegt dat de zoon dan vrij is. Nee, hij spreekt in het meervoud. Zo zijn dan de zonen vrij. Hij is één met zijn volk. Ook Simon Petrus wordt tot de zonen gerekend. Kinderen van Adam worden kinderen Gods. Door genade behoort hij tot de geestelijke familie van Christus. Maar het is alles, alleen om zijnentwil. Hij gaat de weg banen en dat doet hij alleen. Ik heb de pers alleen getreden, en niemand van de volken, ook van zijn volk, is dan met hem. Straks zal het zijn, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zal moeten sterven. Christus zal alles voor Simon Petrus en de zijnen doen. Uit deze geschiedenis blijkt duidelijk dat alles wat hij tijdens zijn omwandeling op aarde doet, te maken heeft met zijn borgschap. Wat hij doet, doet hij ter wille van de zijnen. Het behoort tot de staat van zijn vernedering. Hij is Sions betalende borg, die op weg is naar de kruisheuvel Golgotha, om daar de vloek die op de zijne rust voor eeuwig weg te nemen. En als de schuld volkomen zal zijn betaald en aan de goddelijke deugden volkomen genoegdoening geschonken is, zal het overwinningslied gehoord worden: het is volbracht. Dan zal het woord van de zaligmaker tot Petrus ten volle vervuld zijn. Zo zijn dan de zonen vrij, eeuwig vrij. Het werk van de verwerving van de zaligheid vindt zijn einde op Golgotha. Dan ligt de zaligheid van de kerk eeuwig vast. Ze zullen bevrijd worden van de last der zonde, maar ook van de macht der zonde, van die aanklevende verdorvenheid. Satan kan op hen geen rechten meer laten gelden. En als het stervensuur aanbreekt, worden ze gedragen in de schoot van Abraham. Het lichaam der zonde wordt dan afgelegd, en dan mogen ze door de poorten ingaan in de stad, het hemelse Jeruzalem. Daar is geen verplichting tot betaling van tempelbelasting meer, want er is geen tempel. De offerdienst, de dienst der verzoening, ligt eeuwig achter. Dan is er de volle vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Een vrijheid in gebondenheid aan het Lam, de hemelse bruidegom. Vrijheid door eeuwige liefdesbanden. O, wie zal de rijkdom ervan verstaan? Verloren zonen van Adam, die door genade tot zonen Gods worden aangenomen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zalige zaak, als de Heilige Geest de toepassing van de volkomenheid van Christus werk in het hart uitwerkt. Als die geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn en de vrijverklaring afdrukt in het hart. Om dan met de apostel te mogen zeggen: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. De oudste broeder heeft voor dit alles gezorgd. Hoe liefelijk wordt hij zo in zijn namen, staten en naturen, maar ook in zijn ambten. Hij onderwijst als profeet. Hij nam Petrus terzijde. Dat doet hij nog. Hij neemt zijn volk apart om ze individueel onderwijs te geven. Hij gaf zijn leven als priester en betaalde tot de laatste halve sikkel toe. Hij is ook liefelijk als koning. Hij beschermt en bewaart bij de verworven verlossing en zal ervoor zorgen dat niemand van de zijnen achter zal blijven. Wat erg is het dat het hart van hen zo weinig met heimwee vervuld is, om hem met het oog des geloofs te zien, te ervaren, te genieten. Ja, om eeuwig in zijn tegenwoordigheid te zijn en met Ambrosius te zeggen: er ligt zaligheid in het zien op Jezus. We willen samen nog bidden en danken. Heren in de hemel, wat een rijke lessen liggen er toch in deze eenvoudige geschiedenis. Maar dan bidden we u, open onze ogen daarvoor. Want van nature zijn we net zoals Petrus er zo blind voor, maar ook nog zo vaak na ontvangen genade. Mag dit woord ons dan brengen bij u? Want o Heere, als we dit missen, als we hier niets van kennen, wat zijn we dan ongelukkig. En daarom bidden we u, zou u zelf met dat wondere werk van dat werk wat u heeft volbracht, want u heeft het zelf uitgeroepen, het is volbracht, dat plaatsbekledende werk, dat schuldovernemende werk, o Heere, mogen we er verlegen om zijn. Maar ook uw kinderen, wat is het nodig, Heere, steeds weer daarin onderwijs te ontvangen. En wat hebben ook wij daar de verlichting van uw Heilige Geest voor nodig. Om ook iets te mogen zien van, o Heere Jezus, wat u heeft willen doen. Dat u overal aan hebt voldaan. En die weg van vernedering wilde gaan om zondaren zalig te maken. Wilt u ons zo gedenken, ook verder in deze dag? Wilt u naar ons omzien, wie we ook zijn, alleen op onze kamer of samen, wilt u gedenken en zegenen? Zo hebben we u veel te vragen, Heere. En we verdienen niets. Zou u naar ons om willen zien? We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet voor u allen en Gods zegen toegewenst in alle omstandigheden.